Gemeente van Jezus Christus. Het dragen van verantwoordelijkheid hoort bij het leven. Ons leven bestaat uit allerlei relaties waarin we verbonden zijn. Familie, vrienden, onze partner, onze collega's. En dat verweven leven brengt verantwoordelijkheden met zich mee. En als je zo opgroeit en volwassen wordt, dan groei je daar eigenlijk in. Dan leer je steeds meer om verantwoordelijkheid te nemen. Als je kind bent, dan sta je helemaal onder de verantwoordelijkheid van je ouders. En zo stapje voor stapje krijg je meer eigen taken, meer eigen verantwoordelijkheden. Ik weet nog een beetje die overgang in mijn studententijd. In het begin denk je nog niet aan de toekomst. Je bent vooral bezig met welke gezellige borrel of feestje is er morgenavond. Maar dan groei je daar. En op de duur weet je van, ja, maar na mijn studententijd komt er ook nog iets. Goed omgaan met verantwoordelijkheden leer je van je ouders. En daarvoor moet je vertrouwen krijgen. En dat is heel belangrijk. Als je op je werk continu op je vingers wordt gekeken door je baas, dan werkt dat niet fijn. En ook, maar dat is ook wel moeilijk. Als je ouder bent en je moet je kind op een gegeven moment loslaten. Dat vertrouwen moet je aan je kind geven. Zodat dat kind daar goed mee om kan gaan en betrouwbaar blijkt te zijn. En dat gaat stapje voor stapje. Steeds meer laat je kind een beetje los. Het dragen van verantwoordelijkheden. Het goed omgaan met wat onze Vader in de hemel ons heeft gegeven. Daar gaat de gelijkenis van vandaag over. Jezus vertelt die gelijkenis op weg naar Jeruzalem. Hiervoor is Jezus door Jericho getrokken. We hoorden het vorige week. En straks volgt dat verhaal van de intocht op een ezeltje. De verwachtingen van het publiek zijn hoog gespannen, want ze verwachten Gods koninkrijk. Ook verbonden namelijk met die stad Jeruzalem waar ze aankomen. Daar op de Olijfberg, daar zou de Messias komen. In dit verhaal klinkt trouwens ook nog het verhaal van Zacchaeus door. Daar ging het de discussie over wie er werkelijk een kind van Abraham is. En dan blijkt zo'n tollenaar, zo'n Zacchaeus dat te zijn. Hij geeft uit eigen beweging zo een deel van zijn rijkdom weg. Onderdeel zijn van Gods koninkrijk blijkt uit je leven, als het goed is. Het kan niet anders dan uitkomen dat je christen bent. Anderen merken het aan je. Die gelijkenis over die ponden is eigenlijk een merkwaardige gelijkenis. We kennen het vooral in de versie van Matteüs. En die heeft het over talenten. Dat heeft ze ook vertaald in ons taalgebruik. Want als we het hebben over je talenten, dan is dat een woord voor je natuurlijke begaafdheid. Lucas legt eigenlijk de lat wat lager. Want een pond is 10 keer minder waard dan een talent. Een talent is een enorm fortuin. Ongeveer 3 jaar werken in die tijd. Een pond is ongeveer het loon van 100 dagen. Lucas bereidt ons hier al voor op wat de Heer in de gelijkenis later gaat zeggen. Het is eigenlijk een gelijkenis die bestaat uit 2 verhalen die aan elkaar verwant zijn. Het gaat aan de ene kant over de betrouwbare en de onbetrouwbare knechten. Kom je vaker tegen in het evangelie. Jezus oproept tot waakzaamheid. Maar het gaat ook over een edelman die koning wordt. Het is een beeld van de relatie tussen Jezus en de mensen op aarde. Als Jezus straks weg is, hoe zullen de mensen dan handelen? Het is ook een laag in het verhaal waar een beetje iets van Lucas' teleurstelling in doorklinkt. Over dat heel veel Joden zich niet bekeren. Vandaag wil ik met u de nadruk leggen trouwens op de betrouwbare en onbetrouwbare knechten. Het is trouwens een bijzonder verhaal. Want we kennen een dergelijk verhaal uit directe historische context. De vorst Archelaus, zoon van Herodes de Grote, zocht voor, toen hij koning werd, erkenning bij de keizer in Rome. En daarvoor moest hij naar Rome toe. Zo deed je dat in die tijd. Om een goede machtspositie te hebben, liet je je steunen door de Romeinse keizer. De Heer in de gelijkenis trekt naar een ver land om zijn koningschap te ontvangen. Daar wordt hij officieel ingezegend, zou je kunnen zeggen. En zoals dat in die tijd was, heeft hij beschikking over slaven en dienstknechten. Niet helemaal duidelijk, gaat het over betaalde dienstknechten of over slaven, lijfeigenen. In elk geval is het wel duidelijk. Ze krijgen heel veel verantwoordelijkheid. Ze mogen in naam van hun Heer optreden. Hun meester vertrouwt hen allemaal een pond van zijn vermogen toe. Om daarmee handel te drijven. Zo kon dat in die tijd. Het kon toevertrouwd worden aan bijvoorbeeld de handelaar. En dat ging dan zo dat de helft van het kapitaal achterbleef om het risico te dekken. En de andere helft werd besteed. En de winst werd vervolgens 50-50 verdeeld tussen handelaar en investeerder. In elk geval, die knechten of slaven, die krijgen heel veel vertrouwen. Want hij had ook precies voor kunnen schrijven wat ze moesten doen. Hij had ook kunnen zeggen, neem dit pond, ga naar die en die handelaar. Maar hij geeft zijn knechten vertrouwen. Maar de vraag is natuurlijk, wat bedoelt Jezus? Waar gaat het nou over? Welke dingen zijn ons eigenlijk toevertrouwd? Misschien is, zoals vaak werd en wordt gedaan, het spreken over talenten als over onze gaven en wel een beetje misleidend. Alsof het alleen gaat over wat we kunnen. Dan gaat het ook al snel over prestatie. Maar ergens in de Bijbel staat, wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Alles wat we zijn is een gave van God. Dus dat vraagt even om een switch om te zetten in je hoofd. En hoe je naar jezelf en naar de wereld kijkt. Want over jezelf denk je in de moderne tijd vaak als je eigen bezit. We zijn toch de autonome bestuurders van ons eigen leven. Het is trouwens boeiend. Wanneer de mensen rondom Jezus heel erg bezig zijn met het straks. Wat komt er straks in Jeruzalem? Komt het koninkrijk? Dat Jezus zegt, dat komt even op de achtergrond. Hij wijst hen op hun eigen verantwoordelijkheid. Dat waar ze zelf invloed op hebben. Deze gelijkenis vertelt ons dat we met alles wat we ontvangen hebben vertrouwen krijgen. Vertrouwen om daar met naar eigen inzicht goed mee om te gaan. Zonder dat het precies is voorgeschreven. Ja, natuurlijk hebben we de richtlijnen in de Bijbel van het goede leven. Maar niet dat elke minuut is voorgeschreven. Dat is dan voor ieder van ons de spannende vraag. Wat doen we met de dingen die ons zijn toevertrouwd? Als alles een gave van God is, is onze maatschappelijke zoektocht naar individuele zelfontplooiing misschien ook wel een beetje abuis. We leven toch niet voor onszelf alleen. Leven is altijd leven voor je medemens. Hoe gaan we om met onze rijkdom? Hoe gaan we om met de gaven die we hebben gekregen? Gebruiken we die ten goede? Nemen we onze verantwoordelijkheid? Of liever niet? Augustinus maakt het onderscheid tussen gebruiken en genieten. Genieten is voor Augustinus datgene wat te maken heeft met waar je diepste vreugde in vindt. Wat werkelijk vervulling geeft. De zin van het leven zou je kunnen zeggen. En die is alleen te vinden in verbondenheid met God. En vanuit dat punt krijgt alles zijn juiste plaats in het leven. Ik zei het al in de inleiding van mijn preek. Als je kind vertrouwen geeft, krijg je dat als goed is terug. En je ziet het bij dat vertrouwen dat die dienstknechten krijgen, de eerste twee. Ze hebben 1 pond gekregen, zijn ermee aan de slag gegaan en die gaven zijn daardoor vermeerderd. Die vermeerdering bij Lucas is trouwens ongelooflijk overdreven. Het is een gigantische vermeerdering. Waar ter wereld maak je in de handel 500 of 1000% winst? Maar deze dienstknechten hebben het voor elkaar gekregen. Het is wonderbaarlijk. Volgens mij ook een belofte. Dat als je gaven inzet, het goede doet, dat dat zichzelf vermeerdert. Delen maakt meer, zei ze iemand tegen me. Wie iets doet met dat vertrouwen dat de Heer ons geeft, zal daar vrucht van zien. En zo kun je dat ook ervaren. Dus je inzet voor anderen, dat je merkt dat brengt iets. Zelfs ook voor jezelf, ondanks dat je er helemaal niet om gevraagd hebt. En dan krijgen die dienstknechten een beloning. Die beloning heeft een politiek tintje bij Lucas. De regering over steden. Daarmee klinkt weer die echo door van het thema waar het mee begon. Het koninkrijk van God. Je zou kunnen zeggen, die dienstknechten krijgen als beloning nog grotere verantwoordelijkheid. Maar wat je eigenlijk ziet, is die dynamische relatie tussen die meester en zijn knechten. Het is niet alleen maar een baas en zijn werknemer. Het is meer dan dat. Het is niet alleen maar hard werken en beloning. Maar er zit een relationele kant in. En dat is volgens mij heel belangrijk om die gelijkenis te begrijpen. Er is één knecht die het niet heeft gedaan. Of is die ene de representant van nog 7 anderen die niet worden genoemd. In elk geval, die ene wordt over verteld. Hij heeft het vertrouwen van zijn meester niet vergolden. Helemaal niets gedaan. Hij had, zegt de Heer zelf, het aan de bank kunnen geven. Dan had hij nog iets winst gehad. Maar hij is bewust ontrouw geweest. Hij heeft zo gehandeld omdat hij dat zo wilde. Waarom? Zo moeilijk is het toch niet. Dat pond naar de bank brengen was heel simpel geweest. 1 middagje werk. Gunde hij de meester zijn winst niet. Maar de sleutel om zijn houding te begrijpen ligt in zijn opvattingen over zijn meester. Die maken dat hij zo heeft gehandeld. Hij vindt zijn meester onrechtvaardig en hardvochtig. Daarom heeft hij gedaan wat hij gedaan heeft. En hij wordt dan ook in de gelijkenis behandeld naar zijn eigen opvatting. Hij heeft niet in vertrouwen en groothartigheid gehandeld, maar in wantrouwen. En dan blijft alleen maar strikte beloning over. Voor wat hoort wat. De knecht staat met lege handen. Eigenlijk is het helemaal geen gemakkelijke tekst. Toen ik het zo even snel zag, de gelijkenis van de talenten een maand geleden, toen dacht ik, oh, dat is een makkelijke tekst. Maar dat is het helemaal niet. Het lijkt namelijk alsof dat beeld wat van de Heer wordt geschetst, helemaal niet klopt met het beeld wat we tot nu toe in Lucas van Jezus hebben gekregen. Als je dan leest, ieder die heeft zal gegeven worden, ieder die niet heeft zal ontnomen worden wat hij heeft, dan roept dat vraagtekens op. Het lijkt in strijd te zijn met die Jezus die Zacchaeus zag zitten in de boom. Maar volgens mij is dit zo'n gelijkenis waar Jezus niet per se helemaal 100% samenvalt met de hoofdpersoon. Zoals bijvoorbeeld ook eerder in Lucas met de onrechtvaardige rentmeester. Zo is het hier ook bij de hardvochtige koning. Want juist Lucas heeft een heel ander beeld van Jezus laten zien. In dat verhaal dat je toen over Jezus reis naar Jeruzalem. Van in Lucas 9 tot en met 19. Volgens mij is het juist de vraag van de gelijkenis. Hoe zien we God en Jezus? Wat is ons beeld? Die vraag wordt eigenlijk gesteld. Is Jezus zoals deze koning uit de gelijkenis? Volgens die derde dienstknecht wel. Maar die eerste twee vertellen een ander verhaal. Wiens opvattingen volgen we? Die van de eerste twee knechten? Is dat niet stiekem makkelijker om het verhaal van die derde te volgen? Om te denken in, ik werk, dus ik krijg een beloning. Dat is zo menselijk. Het gaat in deze gelijkenis volgens mij in eerste instantie helemaal niet over prestaties. Over wat je moet doen voor het koninkrijk van God, om erbij te horen. Het gaat om de vraag, vertrouwen we ons toe aan God? Aan de God die Jezus heeft verkondigd. De God die hij present stelde aan het kruis. Vertrouwen. Dat we alles wat we hebben ontvangen aan God toevertrouwen. dat we iets doen met het vertrouwen dat God ons geeft. Hij geeft ons alles wat we nodig hebben in het leven. Elkaar, een kerk, mooie liederen, gebeden, de Bijbel. Wat doen we met die gaven? Laten we ons leiden door dat vertrouwen dat God ons geeft. Door zelf daar iets mee te doen. En daarbij krijgen we alle vrijheid om dat zelf in te vullen. Net zoals die knechten. Geen voorschrift, geen wet. Behalve de non-wet van de gratuïteit. Het is helemaal vrij. Zoals die twee knechten vrij zijn. Of ze nou 500 of 1000% winst willen maken. Dat is de vraag van de gelijkenis van vandaag. Hoe verhouden we ons tot de Schepper die ons alles heeft gegeven? Hoe gaan we als kinderen van onze hemelse Vader om met wat hij ons heeft toevertrouwd? En wat daar natuurlijk uit voortkomt is ook weer gave. Die 1000% winst is niet de prestatie van die knecht. Het is als het mosterdzaadje dat 1000-voud uitbot. Ja, de Heer maait waar hij niet heeft gezaaid. Maar dat is precies het karakter van het Koninkrijk van God. Juist daar waar je het niet had verwacht, groeit en bloeit het. Waar gaat het om? Zoals die kerstverskoning tegen zijn dienstknecht zegt. Je bent in het kleinste trouw geweest. Een pond, ik zei het al, is niet zo'n gigantisch bedrag. Ook wij hebben onze gaven gekregen die passen bij ons formaat als mens. Bij het inzetten van je gaven hoef je dus ook niet groot te denken. Niet ver van huis. Begint net bij je eigen voordeur. Of daarachter eigenlijk nog. In het kleine trouw zijn. En zo worden we vandaag even stilgezet. Bij de vraag hoe we omgaan met onze verantwoordelijkheid. En ja, alles is genade. Dat zullen we straks zien in brood en wijn. Maar genade is als liefde. Je kunt het niet voor jezelf houden. Het is een bron. Je kunt het delen met iedereen. En delen maakt meer. Amen.